Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Zingen wij gemeente met elkaar uit de lofzang van Simeon en daarvan het eerste vers. Zo laat gij, Heer, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans heen gaan in vrede. Nu hij uw zaligheid zo lang door hem verbijt, gezien heeft op zijn beden. Het eerste vers van de lofzang van Simeon. Onfeilbaar woord lezen wij met elkaar het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het tweede hoofdstuk, de versen 22 tot en met 40. Maar vooraf stellen we ons voor de spiegel van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het 5e gebod: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod, gij zult niet echt breken. Het achtste gebod, gij zult niet stelen. Het negende gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod, gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu Lucas 2, vers 22 tot 40. En als de dagen hare reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Heere voorstelden, gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offerande gaven naar hetgeen dat in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kinderke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God en zei, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan, in vrede, naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zei tot Maria zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw zelfs ziel gaan, opdat de gedachte uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaren, dewelke niet week uit de tempel met vasten en bidden God dienende nacht en dag. En deze te dierzelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En als zij alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heeren te doen was, keerden ze weder naar Galilea, tot hun stad Nazareth. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade Gods was over hem.
Wij gaan zingen met elkaar, gemeente, uit Psalm 118 en daarvan het 9e, het 10e en het 11e vers. De Heer wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. Verzachtte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. Psalm 118, vers 9, vers 10 en vers 11. Onder het zingen wordt gecollecteerd voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. tekstwoorden, gemeente, voor de prediking op deze laatste zondagmorgen van het jaar. Vindt u in het Bijbelgedeelte wat ons is voorgelezen uit Lucas 2 en daarvan de versen 36 tot en met 38. Lucas 2, vers 36 tot en met 38, waar Gods woord aldus luidt. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaren, dewelke niet week uit de tempel met vasten en bidden God dienende nacht en dag. En deze, te diezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Tot zover. En dan schrijven wij onder deze tekstwoorden als thema. En er was Anna. 3 gedachten. In de eerste plaats staan wij stil bij haar verwachtingsvol leven. Dewelke niet week uit de tempel met vasten en bidden God dienende nacht en dag. In de tweede plaats staan wij stil bij haar rijke vervulling. En deze te diezelfde uren daarbij komende heeft insgelijks. Insgelijks kinderen, dus net zoals Simeon dat deed, de Heere beleden. En in de derde plaats haar rijke boodschap. Sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Dus er was Anna, haar verwachtingsvol leven, haar rijke vervulling, haar heerlijke boodschap. Gemeente, kinderen, wij krijgen vanmorgen bezoek. Kinderen, er belt van iemand, er belt bij ons iemand aan. De deurbel gaat. En als je dan de deur opendoet, dan zie je een oude vrouw staan. Haar gezicht straalt. En heel haar gestalte geeft zij blijk dat ze iets meedelen wil, dat ze iets vertellen wil. En als je dan zo opendoet, wat doe je dan? Wat doe je dan? Wie bent u? Wat wilt u mij zeggen? Ik kom Christus verkondigen. Ik heb hem gezien. Ik heb zijn waardij gezien. Ik heb zijn persoon gezien. Ik heb zijn glans gezien. Ik heb zijn heerlijkheid gezien. Gemeente, er belt vanmorgen iemand bij u aan. En u doet de deur open. En u hoort deze boodschap. Wat doet u dan? Wat doet u dan? Kinderen, wat doe je dan? Hou je schouders op. Zeg ik, ja, Anna, waar heb je het over? Ga maar naar de buren. Of, gemeente, is het bij u anders? Gaat er bij u van binnen iets trillen? En zegt u, Anna, kom naar binnen. Kom naar binnen. Vertel eens, hoe ging dat dan? Wat heeft u dan gezien? Gemeente, wij krijgen vanmorgen bezoek. Anna. En er was Anna. Wie was Anna? Anna, er staat hier, ze was iemand, een profetesse, een dochter van Fanuel. De afkomst wordt hier vermeld. Uit de stam van Aser. Nou, dat is nog niet direct een stamgemeente die we in het Oude Testament heel vaak tegenkomen. Aser. Een onbeduidende stam. Een kleine stam. Een rijke stam, dat wel. Een rijke stam naar het tijdelijke. Als Jacob zijn zonen zegent, kinderen, dat weten jullie toch wel? Dat Jacob op zijn sterfbed zijn zonen heeft gezegend. En hij heeft aan al zijn zonen in die zegen als het ware een boodschap meegegeven. Wat was nu de boodschap, de zegen van Azer? Dit, zijn brood zal vet zijn en hij zal koninklijke lekkernijen eten. Azer zal het goed hebben naar het leven, naar de tijd. Geld en goed en wilde in overvloed. En gemeente, daar is het bij Azer grotendeels bij gebleven. Azer, die kleine stam, weggevoerd met de 10 stammen. Toen het Assyrische leger kwam en 10 stammen wegvoerde, is ook Azer verstrooid onder de volken. Wat is er van Azer overgebleven, weggevaagd? En gemeente, als we zo met elkaar die geschiedenissen overdenken en bepreken, wat nu de achtergrond is, dan moet u hier niet zitten als een toeschouwer. Nee, dan moet u luisteren met toepassing op eigen hart en leven. Hoe is het dan met u? Hoe is het ook met mij? Gaan we op in het geld en in het goed? Hebben wij de kerstdagen doorgebracht, vrolijk en gezellig binnen met die kerstmuziek aan en rond een rijk gedekte tafel? Is het daarbij gebleven? Bij Azer is het daarbij gebleven. En evenwel toch dit. De Heer heeft ook onder Azer een overblijfsel naar de verkiezing. Dat kunnen we al lezen als koning Hiskia de tempeldienst gaat reformeren, de afgoden eruit en de dienst van de Heere herstelt, de offers, de brandoffers weer doet roken, dan gaat koning Hiskia Pascha houden. Een zeer indrukwekkend Pascha. Dat duurde in plaats van een week wel 14 dagen. En dan staat er, koning Hiskia had gezegd, dan moeten jullie ook gaan zoeken in dat gebied waar de 10 stammen woonden, dan moeten jullie ook gaan nodigen. En dan staat er in 2 Kronieken 30, evenwel verootmoedigden zich sommigen van Azer. De Heer heeft een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Ja, de verkiezing der genade. En moet u niet denken, oh weer die verkiezing, dan gaat de deur dicht. Nee, gemeente, als er wordt gesproken over de verkiezing, gaat er een deur open. Echt waar. Van Azer was totaal geen verwachting. Er is niemand die naar God zoekt. Er is niemand die naar God vraagt. Wat dat er gaat, horen wij allemaal bij de stam van Azer. Maar God werkt. O, dat heerlijke werk van God, waardoor er een volk is dat zalig wordt. Evenwel verootmoedigden zich sommigen van Azer. Hier hebben we er een. En er was Anna uit de stam van Azer. Kinderen, wat betekent Anna? Hanna of Anna, datzelfde. Dat betekent dit. Beden om genade. Beden om genade. En zoals zij heette, zo was haar leven ook. Haar verwachtingsvol leven lag nou getekend in haar naam. Beden om genade. Zo was zij elke dag, nou er staat elke nacht en dag in de tempel. Ze zocht, wat zocht ze nu toch? Ja, ze zocht zoals haar vader heette. Fanuel staat er. En Fanuel, dat is dezelfde naam als Pniel. Gods aangezicht. Nu in deze twee namen lag nu het leven van Hanna getekend. Beden om genade. En waar zocht ze dan naar? Wat was haar uitzien? Wat was haar verlangen? Gods aangezicht. Dat heeft ze gezocht. En ze heeft het gevonden ook. Ondertussen was het een donkere tijd. Een zeer donkere tijd. En er was Anna een profetesse. En dan moet u maar eens opletten in Gods woord. Van een aantal vrouwen staat dat ze profetes waren. En wanneer lezen wij dat? Dat lezen wij in zeer donkere tijden. Bij Barak, de richter, lezen we ook van een profetes. in zeer donkere tijden, waar de stem van de profetie zwijgt. Sinds de laatste profeet van het Oude Testament had de stem van de profetie gezwegen 400 jaren lang. In die donkere tijden wil de Heere nog wel eens vrouwen gebruiken tot beschaming van de mannen, zou ik zeggen. Er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Azer. En deze vrouw, gemeente, kinderen, die was al getekend door het leven. Daar waren wat stormen overheen gegaan. Ze is hier, kinderen, inmiddels 84 jaar oud. Een oude vrouw geworden. De leeftijd van de zeer sterke. En er staat tot grote ouderdom gekomen. En in dat lange leven had zij heel wat meegemaakt. In dat lange leven was het haar geweest, noem mij niet Naomi, maar noem mij Mara. Gods slaande hand, ze had gestaan aan het graf van haar man. Dat is wat. Zij die het onder ons beleefd hebben, te staan aan het graf van een man of een vrouw of wellicht van een kind, die weten wat dat is. Als er iets van de mens wordt afgescheurd, een boom gekliefd, wel verder moeten, maar eigenlijk niet goed meer verder kunnen. Dat heeft Anna ook meegemaakt. Dat heeft zij beleefd. Zij heeft gestaan aan het sterfbed van haar man en ze heeft geweend aan het graf van haar man. Ja, ze heeft ook dit meegemaakt, dat God een rechter is der weduwe. Dat heeft ze ook meegemaakt. 84 jaar lang in de dienst van de Heere heeft ze Gods slaande hand ervaren. Ze heeft ook haar Gods ondersteuning, Gods kracht en Gods sterkte ervaren. En kinderen, Anna was heel jong toen zij weduwe werd. Er staat hier dat ze met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. Ze was dus 7 jaar getrouwd geweest. En de meisjes in die tijd, die trouwden bijzonder jong. Tenminste, in onze ogen was dat heel jong. 14, 15, 16, dat was ongeveer de leeftijd waarop ze trouwde. Dus als zij 7 jaar getrouwd is, hoe oud zal ze dan geweest zijn toen ze aan het graf van haar man stond? 21, 22 jaar, heel jong. En zo heeft zij gemeente moeten ervaren dat het kruis in het leven van de mens een functie heeft. Dat de Heere niet zomaar slaat uit lust tot plagen. Nee, maar dat de Heere met de tegenslagen, de moeite en de zorgen waarin de Heere ons bezoekt in ons leven, dat de Heere daarmee iets te zeggen heeft, dat de Heere daarmee iets bedoelt te zeggen. In de klaagliederen van Jeremia staat dit te lezen. Het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Dat is wat. Juist op die leeftijd, waarin een mens zich graag wil ontplooien, waarin de mens zo voor zijn eigen waarneming de toekomst voor ogen heeft, juist in de tijd waarin de mens zijn idealen heeft, legt de Heere een kruis op en dat is dan een zegen. Ja, dat zie je niet. Dat ervaar je dan niet, want je wil dat niet. Welk mens wil nou toch een kruis? Maar Anna heeft geleerd welk een zegen het is als de Heere een kruis oplegt. Wat staat er in de kanttekening van Klaagliederen 3? Waarom legt de Heer, waarom is het goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt? Nou dit, dat onze boze, verdorven natuur getemd wordt. En dat de zonde niet diep inwortelt in onze levens. Hoe jonger, hoe beter. En daar wil ik niet bagatelliseren, de moeite en de zorgen van het kruis. Want het doet pijn. En het geeft verdriet. En zeker kinderen, als je ziet andere jongens en andere meisjes die dat allemaal niet hebben. En zelf heb je moeite en heb je zorgen en heb je verdriet. Maar dan dit, bijt nu niet in de stok. Bijt er niet in. Maar buig eronder. Dat heeft Anna mogen doen. En dan heeft deze zo gelukkig mee geweest. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. Ze was een weduwe van omtrent 84 jaar. Kijk, en dan zie je welke gezegende uitwerking dat heeft gehad in haar leven. De welke niet week uit de tempel, met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. Het heeft haar aan God verbonden. Ze was elke dag in de tempel te vinden, kinderen. Gods huis. Ging het dan om die tempel? Nee, het ging natuurlijk niet om die tempel, maar het ging om hetgeen wat in die tempel te vinden was. De offers. En de wassingen. De tempelkoren. De zegen van de priester. Daar was het haar om te doen, omdat zij had geleerd dat dat één grote prediking was van datgene waar ze naar verlangde, waar ze naar uitzag. En waar zag ze nou naar uit? Wat verlangde ze nu toch? Verlossing. Verlossing. Verwachtte ze de verlossing van haar aardse kruis? Nee, nee, nee. Ze verwachtte de verlossing, de vertroosting Israëls. Zij heeft in haar leven geleerd. En wanneer dat geweest is, gemeente, dat weten we niet. Dat staat er niet. Maar dit heeft ze wel geleerd. Ik sta buiten God. Ik sta buiten de zaligheid. Ik moet hem hebben die de beloofde is. Ik moet hem hebben waar God zelf over begon te spreken. In de moederbelofte. En ik zal vijandschap zetten. Tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. Dat zelfs zullen u de kop vermorzelen. Gij zult het de verzenen vermorzelen. En er was Anna. Anna, gemeente, dat was een nakomeling van Adam. Adam de eerste. Die zo goed geschapen was. Naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. Adam die altijd was in de gemeenschap van de Here. Altijd de Here dienen, altijd de Here liefhebben, altijd de Here vrezen. Maar gemeente, dat is kapot. Dat is kapot. Wij hebben God verlaten. Wij staan buiten de zaligheid. Zoals wij geboren zijn, als wij Christus niet kennen, staan wij buiten de zaligheid. Dat had Anna nou geleerd. En haar leven was één grote verwachting geworden. Eén grote uitzien, één grote hoop ook, één grote hoop ook. Hopen op de verlossing. Zij was daar niet voor niets in de tempel. Daar was de Heere voor haar geen land van uiterste duisternis. Nee, daar heeft zij zich mogen verheugen in hetgeen wat de Heere aan zijn volk had toegezegd, maar waarvan de vervulling nog moest komen. Ze was een weduwe van omtrent 84 jaren, welke niet week uit de tempel. Ze was er te vinden. Elke dag opnieuw. Ja, gemeente, elke dag opnieuw, dat is zo. Maar er staat wat anders. Heel opvallend. Met vasten en bidden God dienende, nacht en dag. Er staat geen dag en nacht, er staat nacht en dag. De nacht van het leven. Anna kende het. De nacht van het leven. De donkerheid. Ja, de nacht van het leven, de moeite, de zorgen van de aardse verdrukking en alle moeite en zorgen, dat was zeker ook nacht, maar Anna kende ook nog een andere nacht. De nacht van Gods Godverlatenheid. De nacht van de zonde. De nacht waarin een mens zichzelf in heeft gewerkt. En waar een mens zichzelf nooit uit kan verlossen. De nacht. Kent u dat? Die nachten. Waar alles zo inkt en inkt zwart is. Wanneer is het zwart? Als God er niet is. Dan is het zwart. Want dan heb ik mezelf. Mijn eigen zondig bestaan. Dan heb ik mijn begeerte naar de zonde. Dan heb ik mijn liefhebben van mijzelf. Dan heb ik het haten van God en mijn naaste, dat is nacht. En als die er in je leven gaat werken, kinderen, dan ga je die nacht ook zien. Dan ga je die nacht ervaren, dan ga je die nacht beleven. Dan ga je onder die nacht zuchten. Dan komt er in je hart een droefheid naar God. Die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Maar ondertussen is het nacht. Dan ben je in de kerk te vinden. Zodra het kerk is, ben je daar. Want in de kerkgemeente, daar hoor je over de dag. God dienende nacht en dag. Dan hoor je in de kerk dat God gedachten des vredes heeft en niet des kwaads. Dan hoor je in de kerk de belofte prediking van Jezus Christus. De gekruisigde, de opgestane. Kun je dat dan allemaal maar pakken? Kun je er allemaal maar bij? Het wordt je gepredikt. En dan voel je zo de glans daarvan. Dan voel je daar de rijkdom van. Dan voel je daar de warmte van. Dan is het net alsof je in de kerk zit en de Heer Jezus is zo dichtbij, zo dichtbij. Daarom wil je zo graag in de kerk zijn. Nacht en dag. Oh, ik kan die nacht niet scheuren, dat kan ik niet. Maar er is één bede. Die bede had Anna ook. Met vasten en bidden. Och, dat gij de hemelen scheurdet. Dat gij nederkwaamt. Dat de bergen van voor uw aangezicht vervloten. Zo was haar leven. God dienende met vasten en bidden. Dag, nacht en dag vasten. Ja, wat is nou toch vasten? Dan zullen we dan denken we, ja, dan laten we eten en drinken staan. Dat is vasten. Pas vroeger iemand aan me, dominee, we vasten eigenlijk nooit meer. Waarom doen we dat eigenlijk niet? En moeten we dat dan wel gaan doen? En toen heb ik dit gevraagd. Waarom zou je het willen? Welk doel heb je voor ogen? Vasten, gemeente. Weet u wat vasten is? Dat is het proces om je eigen ik te kruisigen. Dat is vasten. Om los te komen van alles waar je hart vol van is. Eten, drinken, ja, dat kan. De wereld. Vasten. Je mobiele telefoon is een week wegleggen. Dat is dan vasten. Loskomen van alles wat begeerlijk is. Want je eigen ik moet gekruisigd. Moet vernederd. Moet voor God in het stof terechtkomen. Alles wat mijn ego streelt. Dat moet eraf. Vasten. Anna, 84 jaren, zij had ervaring. Zij had ervaring hoe dat nou ging. En toch, gemeente toch, met alles wat zij had, met dat kruis waardoor de Heere haar als het ware naar zijn huis had geslagen en waar ze onder gebogen had en het hart wat uitging naar de Heere en naar zijn dienst. Vasten, bidden, ze had het allemaal. Maar ze kon het niet meer doen. Ze kon het nou niet meer doen. Ze kon daar nou niet van leven. Het was een verwachtingsvol leven. Maar het was, ze zag uit naar de vervulling. Kan wel eens zo gezegd worden, iemand die in zijn ellende loopt. Er kan alsof eens gezegd worden van, ja, maar je hebt dit toch? En je hebt dat toch? En je zoekt toch de Heere en je mag toch ook wel weten van een gebedsleven. En de wereld, daar heeft van jou toch zijn glans verloren. Dat heb je toch allemaal? Ja, maar zou zo iemand zeggen, dat is allemaal waar. Dat is allemaal waar. Maar daar kan ik niet van leven. Dat is dan voor mij alles de dood geworden. Ik moet hem hebben. Jezus Christus. Zo liep Anna in de tempel. Nacht en dag. En gaan we naar onze tweede gedachte. Haar rijke vervulling. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moe worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Dat is Gods woord. En Gods woord is waarachtig en getrouw. De Heere kent Anna. De Heere kent de Anna's die er ook nu mogen zijn. En deze Anna, die nu zo wordt getekend, die verwachtingsvolle Anna, die het met haar verwachting niet meer doen kon. Die Anna die wel leven mocht met de belofte van God, maar die het met de beloften op zich niet meer doen kon, dat moet tot vervulling komen. En deze, te diezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden. Waarbij komende? Waar kwamen ze dan bij? Kinderen, ja, Anna, ze zag zo'n viertal mensen. Op enig moment, ja, het is in het leven van de genade heel dikwijls. Dan is het zo heel plotseling, heel ineens. Dan wordt het zo ineens heel anders. Zoals het daarvoor was, wordt het veranderd. En het wordt niet meer zoals het daarvoor was. Daar komt binnen, in die tempel, de Heer Jezus Christus, kinderen. Hij wordt gedragen door zijn moeder. Samen met Jozef komen zij binnen op het tempelplein, want hij komt onder de wet. Vers 23, gelijk geschreven is in de wet der Heren, al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. Hij wordt de Heere voorgesteld. Hij moet losgekocht worden als een eerstgeboren zoon. Hij die kwam uit de schoot van de Vader. God uit God, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God is om ons mensen en om onze zaligheid nedergedaald uit de hemel. Gemeente, dat onuitsprekelijk wonder, daar hebben wij bij stil mogen staan de afgelopen dagen. God, kinderen, hebben jullie daar de glans van gezien? Dat God, die eeuwige God, de tweede persoon van het goddelijke wezen, als het ware zijn heerlijkheid heeft verborgen achter het voorhangsel van zijn menselijke natuur, naar de aarde is gekomen, gewrocht in de moederschoot van Maria, geboren, omwikkeld in doeken en neergelegd in de kribbe. Dat kind, dat wordt nu de tempel binnengedragen. Hij die kwam in de plaats van, dat is zijn waarde, dat is zijn waarde. Hij kwam niet voor zichzelf naar deze aarde. Nee, hij kwam om zich te stellen in de plaats van. Van wie dan? Van zulke Anna's. Van zulke Simeons. En zij gaan daar van hem, zij gaan ook zijn waarde zien. Zij gaan zijn glans zien, zij gaan zijn schoonheid zien. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zegt het Johannes-evangelie. De heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Kinderen, daar op dat tempelplein waren echt heel veel mensen aanwezig, want het was nooit stil in de tempel. Het was altijd druk in de tempel. Het was altijd een gedoe van je welste. Activiteiten genoeg. En er komt op zekere dag binnen twee eenvoudige mensen. Jozef, Maria. En Maria draagt de Christus der Schriften in de armen. Wie van ons, gemeente, wie van ons zou nu zijn heerlijkheid hebben gezien? O, dan moet God onze ogen openen, zegt u, en dat is helemaal waar. Dan liggen de kerstdagen achter ons. Hebben we het allemaal meegemaakt, ook die prediking. Wie van ons heeft nu toch zijn waarde, zijn glans en zijn heerlijkheid gezien? Als de Heere de ogen opent, dan doet het, hoe doet de Heere dat? Dat doet de Heere, gemeente, als u zich nou begeeft onder de middelen van de genade. Dan moet u zijn in Gods huis. Dan moet u zijn onder de prediking van het woord. Dan moet u zelf bezig zijn in God, met God en zijn woord. Dan moet u de goede boeken lezen. Dat is de wijze waarop de Heere dat doet. Simeon en Anna, ze bevonden zich alle twee in Gods huis. Ze waren op de plaats waar de Heere zich wil openbaren. En zo is Anna daar. En Anna, ja, Anna, die heeft in haar leven heel veel zingen gehoord. Ik denk dat ze ook heel veel heeft meegezongen. In de tempel werd wat gezongen. Maar op zekere dag, kinderen, staat Anna op het tempelplein en dan hoort ze iets. Dan hoort ze iets. Dat is zo wonderlijk. Als twee mensen naar elkaar worden toegetrokken door het zingen. Door het zingen. Simeon, hij zingt uit volle borst. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Er wordt gezongen op het tempelplein. Niet zoals Anna dat altijd wel heeft gehoord. Zingen met de mond. Maar zingen met het hart. Waar het hart vol van is. Daar loopt de mond van over. Zulk een zingen. Gemeente, er wordt toch wel gezongen in onze huizen. Dat doet u toch wel. Dat is zulk een goede bezigheid. Zeker ook op zondag. Zingen, gemeente, zingen, dat zingen, dat brengt mensen bij elkaar. Zingen verbroedert. Zingen, dat wil het hart van de mens nog wel eens uit gaan halen. Mensen die in donkerheid en in banden zijn, dan moeten we gaan zingen. Zingen. Hier op het tempelplein. Simeon uit volle borst. Het vuur spat er vanaf. En Anna wordt er naartoe getrokken, zoals ijzer naar een magneet. Ze gaat ernaast staan. Ze gaat meezingen. Simeon en Anna, een man en een vrouw. De Heer Jezus wordt de Heere voorgesteld. Dat heilige wat uit u geboren zou worden, zou Gods zoon genaamd worden. En zijn naam is zaligmaker. En zo gaat Anna insgelijks belijden. Haar oude hart. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Kijk, gemeente. Dit valt nou een mens te beurt. Op Gods tijd en op Gods wijze. Die zichzelf heeft verloochend, zichzelf heeft vernederd. Die het niet meer verwacht van zichzelf en van zijn eigen werken. Maar die heel eenvoudig elke dag te vinden is in de dienst van de Heere. Met een verwachtingsvol hart waar zij God dient, nacht en dag. Zo iemand, gemeente, daar gaat God niet aan voorbij. Kinderen, het is niet te vergeefs de Heere te dienen. Ja, het kan lang duren, dat wel. Maar op Gods tijd en op Gods wijze komt de Heere over bij al die mensen die het leven in eigen hand niet meer kunnen vinden en die hun hoop en hun verwachting hebben gesteld op de Heere hun God. Als je nou je hoop en je verwachting stelt op jezelf, dan kom je om. Op uw doen en op uw laten, op uw eigen geloven, op uw eigen gejuich. wat je allemaal meemaakt op het kerkelijk erf. Maar gemeente, je komt zo weinig mensen tegen die zichzelf hebben vernederd. Die zichzelf hebben verloochend. Die voor God in het stof zijn terechtgekomen. Die gaan spreken vanuit de diepte. Dat is nou het geheim van het waar zaligmakend geloof. Er is zoveel geloof te vinden. En nogal eens is dat geloof wat maar goed wil spreken van zichzelf. Zichzelf een schouderklopje geeft. Wat er allemaal maar bij kan. Wat allemaal maar juichen kan. Wat allemaal maar aannemen kan. Wat de mond vol heeft van de Heer Jezus. Maar als je nou gaat luisteren, dan denk ik, oh, oh, oh. Waar heb je het dan toch vandaan? Wie heeft je dit nou geleerd? Heb je het jezelf geleerd? Of heeft God het je geleerd? En als God het je gaat leren, dan komt dat altijd op vanuit de diepte. Vanuit de onmogelijkheid. Vanuit de onwaardigheid. Vanuit het schuldbesef. Vanuit het roepen. Vanuit het vasten. Vanuit het bidden. God dienende. Nacht en dag. En de zulke gemeenten gaat God niet voorbij. Ze zullen eten. Ze zullen drinken. Tot verzading toe. En deze te diezelfde uren daarbij komende. Wat is dat nu toch, gemeente, daarbij komende? En wat is dat nu? De Heer Jezus aanschouwen. In zijn schoonheid. In zijn heerlijkheid en in zijn majesteit. Wat is dat nu? Kinderen, moet je je dan voorstellen dat je dan in je gedachten een beeld hebt van een manspersoon? Ach nee, ach nee. Het aanschouwen van de Heer Jezus Christus. Het je verheugen in zijn heerlijkheid aanschouwen. Dat is een strikt geestelijke zaak. Wat is dat? Wat is dat? Dat is hem aanschouwen vanuit de onwaardigheid. Vanuit de verbrokenheid. Vanuit de vernedering. Vanuit de diepte. Dat is het aanschouwen van hem door iemand die als het ware helemaal heen gezakt is door de bodem van zijn eigen ik. Niets meer overgehouden dan alleen zonde en ongerechtigheid. Het aanschouwen van de Heer Jezus Christus, gemeente, dat is alsof er een gevangenisdeur open gaat. Dan komt er zulke ruimte. Dan komt er zulk een wijdte. Dan komt er zulk een licht. Zoals een gevangene uit zijn donkere cel vanuit het donker het licht in mag kijken. Als die gevangenisdeur openzwaait. Waar hij verlost van al die banden van zonden en van ongerechtigheid. Ja, van de banden van de vorst der duisternis. Maar wacht eens eventjes, wacht eens eventjes. Waar verlost de Heer Jezus nu van, gemeente? Waar leven wij onder? Onder welke banden? Onder welke last? De toorn van God. De vloek. Vervloekt is in ieder die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Het zien op hem. Het aanschouwen van zijn heerlijkheid. Ja, is dat al direct dan in het begin. Dat je dan mag weten gerechtvaardigd te zijn in God. O gemeente. Het wordt alles niet geleerd op één dag. Maar daar ligt het beginsel. Daar gaat nu alles uit voortspruiten. Hij die kwam om zich te stellen onder de vloek van de wet. Hij die kwam en Gods toorn op zich laden voor al de zijnen die zijn verschijning hebben lief gehad. Het aanschouwen van de heerlijkheid van de Zoon van God. Dat is als het opengaan van een gevangenisdeur. Omdat je dan mag zien, ja, in beginsel al mag ervaren en doorleven. Verheugd van zorg ontslagen, hem dienen die ons blijdschap geeft. Hij kwam in mijn plaats. Hij kwam om te doen wat ik moet doen en nooit meer kan. Gods wet volkomen houden. De straf betalen, de schuld verzoenen, de vloek wegnemen. Het aanschouwen van de heerlijkheid van Christus, gemeente. Dan gaat daarachter dat kind in de kribben al iets oplichten van het kruis van Golgotha. Want dat is één lijn. Hij kwam om te lijden en om te sterven. Ja, hij kwam ook om op te staan en dan schouwen van de heerlijkheid van Christus. Dat is door die kribben en door dat kruis heen al iets zien van de contouren van het open graf. Waar hij opstaat uit dood en graf, straks opvaart, binnenkomt, zijn borgwerk binnenbrengt, Gods troon besproeit met zijn bloed. Hij zit nu aan de rechterhand Gods des Vaders, het aanschouwen van de heerlijkheid van Christus gemeente. Dat is het aanschouwen van hem die zijn heerlijkheid verliet. Zijn heerlijkheid verliet en het verborgen achter het voorhangsel van zijn menselijke natuur. Gemeente, natuurlijke ogen zien hier geen glans in en zien hier geen waarde in. Dan is het maar een gewoon kind, zoals er zoveel kinderen binnenkwamen op dat tempelplein. Is dat nou zo bijzonder? Het is zeer bijzonder, zingt Simeon. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Gods zaligheid. Van eeuwigheid bereid. Voordat er een mens begon te leven, had God naar zijn welbehagen dat heerlijke genade verbond. Zijn zoon verordineerd, gezalfd met de geest zonder mate. Dat lag nu al alles klaar. Uw zaligheid. De goddelijke zaligheid. Daar sta ik helemaal buiten. Daar kan ik niks aan toedoen. Daar kan ik ook niks vanaf doen. Het hoeft niet, het kan niet, het mag niet. Het is goddelijk. Het komt van hem. Daarom is het ook zo vast. En daarom is het ook zo onwankelbaar. En daarom zal in die zaligheid een mens dan ook onfeilbaar gebracht worden tot de zaligheid. Gemeente, de heerlijkheid aanschouwen van de Heer Jezus Christus. Dat is een zeer sterke zekerheid die gevoeld en ervaren wordt in het hart, gewerkt door de geest. Dat hij alleen kan, maar dan ook doen wil, waartoe hij gekomen was. Zoekt u, roept u, vanuit de diepte, vanuit de onmogelijkheid, vanuit de zondigheid van uw bestaan. Gemeente, zie dan op de kribben. Zie dan op de kribben. U zult zeggen, ach, ik ken mijn zonde en mijn ellende helemaal niet. Ik sta nog helemaal buiten de zaligheid. Ik ben nog zo hard, ik ben nog zo dood. Zie dan toch eens op de kribben. Zie toch eens op de kribben. Daar zult u zien de ernst van de zonde. Want eer dat God de zonde ongestraft liet, heeft hij de zonde gestraft aan zijn eigen lieve zoon. Ziet er toch eens veel op die kribbe. Daar kunt u het zien dat God een heilig, rechtvaardig God is, die de zonde niet door de vingers ziet, die zijn recht handhaaft. Ziet toch veel op de kribbe. Daar kunt u nou zien die liefde Gods, die de wereld zijn zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderft, maar het eeuwige leven hebben. Zie toch eens de heerlijkheid, de glans van deze zaligmaker. Dat is nou een leven van geloof. Dat is nou een leven van geloof. Het zien op Jezus Christus, zijn heerlijkheid. Dat is een leven van geloof, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat is al altijd maar weer opnieuw te sterven aan uzelf. Om altijd maar weer opnieuw te gaan leven in Christus. Wat dat dan gaat, gemeente, wat dat dan gaat, is het weer elke dag nieuw. Het leven uit het geloof. Kinderen, gemeente, het is zulk een grote heerlijkheid. Het is zulk een grote zaligheid. Het is zulk een onuitsprekelijk geluk als een mens mag zien op Jezus Christus en zijn heerlijkheid mag aanschouwen. Dan wordt samen met Simeon en Anna de lofzang aangeheven. We gaan met elkaar zingen. Psalm 66 en daar van het 8e vers komt Luistert toe, gij Godgezinde, gij die de Heer van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Het achtste van Psalm 66. Anna. Simeon had gezegd, Heere, laat mijn nou maar sterven. Laat mijn nou maar sterven. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Nou kan ik sterven. Maar Anna is anders. Zou Anna niet willen sterven? Anna die zegt, ik heb nog een taak. Ik heb nog een taak op aarde. En ze verlaat de tempel. En we zien haar gaan door de straten van Jeruzalem. En ze weet ze te vinden. Ze weet ze te vinden. Kinderen. Anna belt aan. Anna belt aan. Vanmorgen. Aan jullie deuren. Gemeente, Anna belt aan. Aan uw deuren. Als u nou open doet. Daar staat ze. Die oude vrouw. En haar gezicht straalt. En haar hele lichaam laat ze zien, ik heb wat te geven. Ik heb wat mee te delen. Ik wil je wat zeggen. Gemeente, wat doen we dan? Wat doen we dan? Zijn wij nou iemand die net zoals die mensen in Jeruzalem, de verlossing in Jeruzalem verwachten? De verlossing in Jeruzalem. De bloedstad. De stad die de profeten doodt. De stad vol vormendienst, vol vijandschap tegen het levende kind van God. De Heer Jezus zegt, ik heb jullie bijeen willen vergaderen zoals een hen naar kuikens bijeen vergaderd. En jullie hebben niet gewild. Ben je nou zo'n inwoner van Jeruzalem? Of ben je nou iemand die verwacht? En dan hoeft niemand van ons te wanhopen. Dan hoeft niemand van ons te wanhopen, want het is maar een wenk van Gods almacht. En hij kan van mensen die midden in de wereld staan en de wereld uitleven in hun eigen hart, kan hij zomaar verwachtingsvolle mensen maken. Hoe doet de Heer dat, kinderen? Door de prediking van zijn woord. Veel in Gods woord lezen. Biddend lezen. Veel naar de kerk gaan. Luisteren. Biddend luisteren. Veel de goede boeken lezen die we mogen hebben. vanuit het voorgeslacht ons nagelaten. Hier, ze zijn er. Ze zijn er. Allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten, het zijn er niet één of twee. Er staat niet, en sprak tot hem tot enkelen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Nee, allemaal. Het is allemaal. Het zijn er velen. We kunnen wel eens mismoedigd zijn over de tijd en de tijd is ernstig. En de oordelen die rusten inmiddels op ons. Maar in de donkerste tijden heeft de Heer zijn kerk, zijn volk, zijn kinderen gehad. Elia, 7000 die de knie van Baal niet hebben gebogen. Komt, luistert toe, gij Godgezinde, gij die de Heer van harte vreest. Hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Gemeente, niet egoïstisch zijn. Genade maakt gunnend. Als u nou iets mag hebben ontvangen van de Heere de afgelopen dagen, of misschien andere momenten, zult u het dan niet voor uzelf houden? Genade, gemeente, wordt gegeven met de bedoeling om uit te delen. In de gemeenschap. Want zo is gemeente, gemeente. Anna wist ze te vinden. Ze ging uit de tempel. Ze ging de huizen langs om uit te delen wat de Heere haar gegeven had. Want dat is de reden waarom de Heere het geeft. Om het met elkaar te genieten. Niet de mond gesloten houden. Maar nodigen. Komt. Ga met ons en doe als wij. En als u dan zo dood en zo koud bent, ja, dat is nou het geheim van het uitdelen van het woord van God. Het kan best zijn, gemeente, dat Anna heeft aangebeld bij iemand die de Heere wel vreest, maar waar alles onder een dikke lagas is verdwenen. Waar het leven wel haast niet meer zichtbaar is. Die zichzelf zo aan moet klagen. Of ja, soms kunnen Gods kinderen zo ver weg zijn dat ze zichzelf geen eens meer aanklagen. Maar daar staat Anna voor de deur. Een gloeiende kool. En wat gebeurt er dan? Als nou twee kooltjes naast elkaar gaan liggen. Dan wordt het een vuur. En sprak tot hem. En sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Dat is nou het onderwerp van het gesprek. Dat is nou het onderwerp van het gesprek. En dan gaat het niet over, heb je al kunnen bidden? Dan gaat het niet over, het gaat niet over onze verdiensten. Hoewel we natuurlijk naar de kerk moeten gaan en hoewel we moeten bidden. En hoewel we moeten bijbelezen en hoewel we alles moeten doen. Werkelijk alles. Voor onze zaligheid. Maar als de Heer nou overkomt, dan gaat het niet meer om ons. Dan gaat het om hem. Sprak van hem. Tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Dat wordt dan het brandpunt. Hem. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. En gemeente, als er over hem gesproken wordt. Als hij het onderwerp is van het gesprek. Ja, dan gaat het ook over onze zonden. En over onze schuld. En over onze afmakingen. Dan gaat het ook over de dwaasheid van ons hart en de blindheid van onze ziel. Dan gaat het ook over Gods recht en over Gods heiligheid en over Gods majesteit. Want dat alles bij elkaar doet hem nu juist glanzen en schitteren. Want hij kwam voor zondaren. Hij kwam, kinderen, niet voor goed bedoelende mensen. Hij kwam niet van mensen die het allemaal op een rijtje hebben, keurig net de kerkmensen. Hij kwam voor bittere, 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 goddeloze zondaren. Daar kwam hij voor. Hij kwam om God met de mens te verzoenen. Die heerlijke, heilige, grote God, die hemel en aarde heeft geschapen, die recht heeft op ons allemaal. En wij staan met de rug naar hem toe. God is vertoornd. We liggen allemaal onder de vloeken, onder de schuld en straf. Hij kwam om God met mensen te verzoenen en sprak van hem. En in dat bloed, wat hij gestort heeft, kan een mens zich wassen. Het is alles door de geest vanzelf. Wassen, reinigen, om terug te keren in Gods gemeenschap. Die mensen daar in Jeruzalem, die verwachten de verlossing in Jeruzalem. Verlost van mezelf, verlost van Satan. Verlost van de zonde, verlost van Gods vloek en van Gods toorn. In de vrijheid gesteld en sprak van hem. O gemeente, zo glanst hij als die parel van grote waarde. Die blank en rood is, die de banier draagt boven 10.000. Die als de koperen slang hoog boven het leger van Israël werd uitgeheven. Zie toch op hem. Bent u dood? Bent u volstrekt dood? Is er in u geen greintje leven te bekennen? Zie op hem. Hij is de levensvorst. Hij maakt levend. Is er bij u nacht, de nacht van zonde en ellende? Is er een droefheid naar God in u die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid? Maar u kunt zichzelf niet bekeren. Zie op hem. Want hij kwam om God met de mens te verzoenen en de mens terug te brengen in Gods gemeenschap. Mag u hem kennen en vervolgen te kennen. Spreek veel van hem. Want hij is het leven van de ziel. Hij is straks ook het centrum van de eeuwigheid. Waar God zich in zijn Zoon openbaart door zijn geest. Amen. Zo past en betaamt het ons, Heere, uw heilige naam te zoeken in dankgebed. Voor alles wat u vanmorgen gaf uit uw woord. Het was alles gebrekvol, onvolkomen en onvolmaakt. Zowel in het spreken als in het luisteren, zou u het genadiglijk willen verzoenen in het diebare bloed. En het goede, Heere, het is uw woord, willen zegenen aan ons aller hart. Ga met ons als we van hier gaan. Geef een gezegende rustdag. Breng ons andermaal in uw woning. We bidden het om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen met elkaar tot slot uit Psalm 98 en daarvan het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. 98 vers 4. Gaat dan zijn in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods, de gemeenschap des Heilige Geestes, zij met u allen. Amen.